Welkom bij Transformatiekracht, de leiderschapspodcast. Een serie verhalen over leiderschap in tijden van grote verandering. We gaan op zoek naar kennis en inspiratie. En onderzoeken wat leiders die mee voorop gaan succesvol maakt. Dat is Transformatiekracht. Vandaag een ander soort onderwerp in de podcast. Een organisatie die van zichzelf zegt dat ze niet dé oplossing heeft, maar een tussenoplossing. Door het vacuüm te overbruggen tussen het ontstaan van een probleem en het moment dat een meer duurzame oplossing kan worden gevonden. Bijzonder, want ook dat vergt transformatiekracht. Beginnen waar anderen alleen toekijken en zo op weg gaan naar grotere mogelijkheden. Ik heb het concreet over de hulp aan daklozen. Vandaag in Transformatiekracht, Bart Nijsink van Shelter Soet. Welkom in de podcast, Bart.
Ja, dankjewel.
Mag ik jou vragen om jezelf even voor te stellen om te beginnen?
Ja, mijn naam is Bart Nijsink. Ik ben geboren in Twente, in Frieseveen. In 1968, ben ik 55 jaar. Ik heb textiel gestudeerd in Enschede. Mijn hele leven eigenlijk in de textiel gewerkt. Heel veel in sales- en handelsfuncties, ook in verschillende landen. In Azië, maar ook in Zuid-Amerika. En anderhalf jaar geleden heb ik mijn carrière switch gemaakt en ben ik gaan werken voor een goed doel, voor een NGO, voor de Shelter Soet Foundation.
Ja, en meestal ga ik op zoek naar gasten voor deze podcast, maar jij kwam mij op het spoor, zullen we maar zeggen. En dat is denk ik omdat jij een supermooi en bijzonder verhaal te vertellen hebt over Shelter Soet.
Ja, ik wilde alle aandacht voor onze foundation is welkom en helpt ons ook om mensen te vertellen wat wij doen. En dat kan zijn op radio, televisie, maar ook in deze podcast. En in 10 jaar geleden is er in Enschede iemand door onderkoeling overleden op straat. En dat was een heel triest event, maar daar is toch wel iets moois uit geboren. De founder, Bas Timmer, degene die onder onderkoeling overleden was, de vader van 2 goede vrienden van Bas Timmer en die was modeontwerper. En toen hij dat hoorde, voelde hij zich eigenlijk verplicht om wat te doen. En hij heeft alles aan de kant gegooid en was bezig met zijn collectie aan het maken en heeft gedacht, ik ga iets maken voor mensen die helemaal niks hebben. En hij is proactief stoffen gaan halen en is achter de naaimachine gaan zitten en heeft er zelf een pak gemaakt, een jas met een afwisbare slaapzak voor een dakloze en is heel activistisch. Diezelfde nacht heeft het in 1 dag gemaakt, gaan uitdelen en de reactie die hij kreeg van die meneer die hij zijn pak had gegeven, die was voor hem zo overweldigend. Die man had het geloof in het leven bijna verloren. Maar doordat hij dat pak kreeg, helemaal gratis en dacht van er zijn toch nog mensen die aan mij denken. Dat maakte bij Bas zoveel los. En die man zei zelf ook van ja, je moet er nog 2 maken. Ik heb nog 2 vrienden die dakloos zijn. Dus Bas heeft er nog 2 gemaakt. Is gaan kijken het probleem dakloosheid. En we hebben het hier over 2014. Toen waren er misschien wel 25.000, 30.000 mensen in Nederland dakloos. Dus hij dacht, mijn missie is nog niet klaar. En hij is daarna verder gegaan. Heeft stoffen bij elkaar geregeld. Heeft machines bij elkaar geregeld. Heeft een plekje geregeld waar we de Shelter Soets of waar de Shelter Soets gemaakt konden worden. En dit verhaaltje heeft een paar weekjes geduurd, maar toch stond daar een social factory waar mensen Shelter Soets maakten. En de eerste vluchtelingen waren al in Nederland uit Syrië. Die mochten niet werken. Maar als vrijwilliger mochten ze wel dingen doen. En Bas heeft ze overgehaald met een tolk om voor hem te komen werken. En dat is nu uitgegroeid tot een wereldwijde movement. En we maken er nu 10.000 per jaar.
Ongelooflijk. Dus hij ziet een persoon overlijden. Dan maak je op kleine schaal een aantal pakken om mensen op straat warm te houden. En vervolgens denk je, ik stoom ook maar door en ik ga de wereldproblematiek oplossen, zeg maar. Maar dat gebeurt allemaal in de geest van 1 of enkele personen.
Ja, het begint met 1 persoon. En die neemt het voortouw en die denkt van dit kan niet langer zo. En die begint hieraan en je ziet hoeveel mensen je dan meekrijgt. En het mooie is dat Bas niet dacht van ik ga hier een bedrijf van maken of ik wil hier beroemd mee worden of ik wil hier geld mee verdienen. Gewoon vanuit zijn goede hart is hij dit gaan doen. En hij heeft nooit nagedacht van kan ik hiervan leven en toch hebben we nu 27 mensen werken hier in onze eigen social factory en 8 mensen in de foundation. En we hebben een franchise in Zuid-Afrika waar ook 20 mensen werken. Ja, dat is echt bijzonder dat door één kleine handeling en omdenken iemand zoveel teweeg kan brengen bij zoveel mensen.
Zeker, zeker. Nou, dan heb je mij net hier jullie gebouw laten zien en jullie werkplaats. Maar neem de luisteraars even mee in waar wij hier zitten en wat hier allemaal gebeurt.
Ja, wij zitten hier in Enschede, in onze eigen fabriek. En ik heb net Wendy rondgeleid en dat begint eigenlijk in onze snijzaal. Wij werken echt als een textielfabriekje. Ik heb zelf mijn hele leven in het textiel gewerkt, dus ook heel veel fabrieken gezien. Wij maken de sheltersuit op maat, dus er wordt hier gewoon gesneden. We krijgen rollen stof binnen, die gedoneerd worden door heel veel textielbedrijven. Tenkate bijvoorbeeld is een grote sponsor van ons, maar ook outdoorbedrijven, Sympatex, Cortex helpen ons met stoffen. We krijgen heel veel oude slaapzakken die wij upcyclen. Dat is de lining aan de binnenkant. En de sheltersuit is een waterwinddichte jas met een afritsbare slaapzak die helemaal gedesigned is voor dakloze mensen. En door al die donaties samen kunnen wij die pakken hier maken. En na het snijden gaat het naar de andere kant. Aan de andere kant van het halletje. En daar staan 30 machines en er werken op dit moment 27 mensen met, ik denk, 9 verschillende nationaliteiten. Mm-hmm. Heel veel begonnen dus met heel veel Syrische mensen, maar ondertussen uit Soedan, Eritrea. We hebben 7 mensen uit Oekraïne op dit moment, maar ook Nederlandse mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die wij hier een baan geven en ook zelfs nu de mogelijkheid geven om het vak te leren. We hebben zelfs een schooltje begonnen om mensen te leren lezen. Ze krijgen hier gratis taallessen. We helpen ze met, als het moeilijk is in het begin, met belastingbrieven of moeilijke afspraken met een ziekenhuis of een dokter. Dus wij zijn een hele sociale onderneming en je ziet, onze slogan is people helping people. Maar dat komt bij alles wat we doen eigenlijk terug. En je ziet als je mensen helpt, ook bij een baan en bij het vinden van een weg in Nederland, dat daar hele mooie dingen uitkomen.
Ja, dit verhaal was waarom ik geïnteresseerd was toen jij contact opnam. Want het is een fantastisch voorbeeld van denken, noem ik dat maar. Want jullie doen iets voor de daklozen, je doet iets voor je eigen medewerkers. Je doet iets aan upcycling, noem jij dat, aan duurzaamheid. Dus het klopt gewoon op alle fronten. Maar maakt het dat nu extra lastig voor jullie? Of is het people helping people, die slogan, dat is zo helder? Dat is jullie leidraad, dus waarschijnlijk doen jullie het allemaal heel, heel makkelijk, lijkt het zo.
Ja, dat lijkt misschien zo, maar dat is in de praktijk niet zo. We zijn een goed doel, een officieel goed doel, dus wij leven van donaties en giften. En het is een echte uitdaging om dat elke maand zeg maar weer voor elkaar te krijgen. En zeker op langere termijn, want wij willen natuurlijk mensen in onze fabriek die dat zijn kwetsbare mensen. Mm-hmm. Dan wil je natuurlijk niet dat als jouw onderneming minder goed loopt, dat je moet zeggen, jongens, deze maand moeten we 5 mensen uitgooien. Nee, wij zullen ten alle tijden daarvoor vechten en proberen dat voor elkaar te krijgen. We worden gelukkig ook gesteund door, die naam mag zeker genoemd worden, door de Start Foundation. Die heeft gezien dat wij als NGO echt impact maken met de manier zoals wij werken. En ook de mensen die wij allemaal een baan geven en creëren en helpen daarbij. Dus die steunt ons in de moeilijke tijd. Een grote uitdaging is bijvoorbeeld voor ons de zomermaanden. Iedereen begrijpt in de winter wat wij doen, dat we daklozen helpen. Maar als het 30 graden is, dan is er gewoon minder empathie en sympathie voor de Zeldzoet Foundation, gek genoeg. Maar die helpt ons om dat weer voor elkaar te krijgen. En heel langzaam zijn wij, wordt ons team beter, sterker en worden we bekender echt in de hele wereld. En vooral in Nederland en Duitsland op dit moment. En daar komen hele mooie dingen uit.
Mm-hmm. Jullie zijn, dat zei je net, eigenlijk al een social enterprise. Kun je daar nog eens wat verder op ingaan? Want wat betekent dat?
Dat betekent dus dat wij het echt belangrijk vinden dat de mensen die hier bij ons komen werken, die hebben een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals wij het noemen. Of verborgen talent is eigenlijk een mooie omschrijving daarvan. Ja. Want die mensen kunnen echt bijzondere dingen. Ik heb je net laten zien, we maken echt een outdoor product. De sheltersuit is waterwinddicht. Ik heb er zelf mee geslapen met -7. Dat is echt temperaturen waarbij je een heel goed product moet maken om dat ja, te kunnen vol te kunnen houden en dat te kunnen overleven. Mm-hmm. Dus we leren die mensen om die producten te maken. En we willen die mensen ook zo een warm welkom geven in, ja, gewoon in ons land, in Nederland. En je ziet gewoon als je mensen echt helpt met hun baan en ook alle dingen die daarom bijkomen als je uit een ander land komt en misschien zelfs analfabeet bent, maar hier in Nederland bij ons komt werken, dan krijg je gratis taalles. En we helpen je nogmaals met andere moeilijke dingen die de overheid allemaal verplicht stelt voor de mensen die hier komen. Dan komen daar hele mooie dingen uit en dan voelt iedereen zich toch uiteindelijk als een vis in het water.
Ja, en jullie zijn geen organisatie die winst maken?
Nee.
Dus hoe doe je dat dan?
Nou, mochten
donaties,
wij...
Donaties noemde je al?
Ja, wij leven van donaties. We krijgen een heel klein beetje vergoeding voor de mensen die hier werken. Maar donaties komen uit hele verschillende hoeken. We werken samen met bedrijven waar we partnerschappen mee afsluiten. Er zijn heel veel privé-donateurs die ons geld geven. We hebben fondsen die ons geld geven. We doen presentaties bij... bij kerken, bij serviceclubs, Rotary, Lions, dat soort, In the Wheels, dat soort organisaties. En dat is eigenlijk ook een beetje een vliegwiel, waardoor hoe bekender wij worden, hoe meer mensen horen wat wij doen, krijgen we toch wel heel veel sympathie voor van wat wij doen. Nogmaals, we helpen gewoon op drie fronten, hele mooie dingen, de daklozen, maar ook de social factory en het upcyclen. Dat maakt het een heel mooi... compleet verhaal.
Mm-hmm. Jij noemde volgens mij net dat jullie wel 9 nationaliteiten hier hebben rondlopen. Wat brengt dat nog voor extra uitdagingen met zich mee?
De taal onderling. Dus dat niet iedereen spreekt nog goed Nederlands, als ze hier beginnen. Mm. Maar ook niet iedereen spreekt goed Engels. Dus de collega's van mij onderling... Ja, de een is Braziliaan en de ander is Oekraïner. Hoe gaan die met elkaar communiceren? Mm-hmm. Nou werken ze gelukkig in een productieomgeving... waar duidelijk wordt verteld van wat hun rol is binnen dat proces. Maar het is wel heel grappig om te zien hoe ze met elkaar communiceren. En we hebben hier samen de lunch in onze kantine. En dan is het wel grappig om te zien dat als er weer nieuwe mensen zijn... dan is het de eerste week... een beetje de kat uit de boom kijken, zoals ze mooi zeggen. Maar dan zie je daarna dat iedereen toch wel met elkaar praat. En als wij een keer een feestje hier hebben of een vrijdagmiddag borreltje, dat hebben we wel eens een keer dat er een feestje is. En dan is het echt heel grappig om te zien hoe al die nationaliteiten met elkaar alles doen. Mm-hmm. Dus het valt wel mee qua organisatie.
Het zijn net mensen.
Het zijn net mensen, ja. Maar dat is heel mooi om te zien.
Ja, ja. En jij noemde Oekraïners, maar ook mensen uit Syrië. Dat zijn mensen die, denk ik wel, wat hebben meegemaakt. Dat zijn misschien ook wel met persoonlijke problemen. Of in ieder geval een zwaardere achtergrond. Merk je dat hier?
Ja, dat merken we zeker. Soms is dat met vakanties te merken. Dan moeten mensen terug naar hun eigen land. In Syrië kunnen mensen nu wel weer gedeeltes terug van hun eigen land. Mm. Dan hoor je de verhalen en dan zijn ze soms ook wel zenuwachtig om weer terug te gaan.
Zeker.
Omdat dat soms hun familie jaren niet gezien, toch weer bang dat het kan toch weer oorlog uitbreken of iets anders. Dat kunnen we ons denk ik niet voorstellen als we in een land leven waar geen oorlog is. Mm-hmm. Maar ook Oekraïense mensen. Ik heb toevallig vanochtend een Oekraïense stagiaire die ik ga aannemen gesproken. En die is al 5 jaar heeft hij zijn vader niet gezien, maar hij durft niet terug naar zijn eigen land. Nee. Dan zegt hij, als ik ga, dan word ik gelijk, moet ik in dienst. Mm-hmm. En ik wil wel vechten voor mijn land, maar ik wil toch eerst mijn studie afmaken voordat ik dat ga doen. Mm-hmm. En dat zijn wel, je hoort soms wel hele schrijnende verhalen over de mensen die hun familie al heel lang niet meer hebben gezien. En dat ook natuurlijk
Zeker.
Impact heeft op jouw functioneren in het dagelijks leven. Dat zijn gedachten die wij ons
Nee.
Hopelijk
niet
voor kunnen
stellen. Hoe heeft zoiets impact op jou? Jij vangt deze mensen op of je kunt ze helpen of steunen?
Nou, wij hebben hier iemand in dienst, dat noemen we jobcoach, die regelt al die dingen met onze werknemers. Mm-hmm. Ik ga zelf als fundraiser wel eens mee op distributie. Dus dan ga ik mee. Wij werken samen met hulporganisaties. Dat heb ik denk ik nog niet verteld, maar dat is wel om het verhaal even compleet te maken. Mm-hmm. Wij delen de sheltersuits niet zelf uit. We doen het altijd via een lokale hulporganisatie, waar dan ook. Of het nou economische daklozen zijn in Parijs of Hamburg, München, Londen. Onze producten zijn ook zeer relevant bij een natuurramp. Dus wij hebben bijvoorbeeld vorig jaar in Turkije en Syrië onze pakken gebracht. En hebben ook extra best gedaan om ze in Syrië te kunnen uitdelen voor onze werknemers hier ook. Oekraïne zijn we ook geweest met onze pakken als voor de oorlogsslachtoffers daar. Die soms een heel dorp in elkaar is geschoten, maar daar toch willen blijven en dat weer opbouwen. Maar geen plek hebben om te slapen. En dan is een shelter suit of een shelterbag ook een relief. En dan zie je wel heftige dingen. Ik ben zelf dit jaar in januari in Parijs geweest. En dat is wel shocking. En ik heb zelfs hulporganisaties gesproken hier in Amsterdam. Die op een soort stage zijn geweest in Parijs. En daar zelfs, ik zeg niet traumatisch terugkwamen. Maar wel erg onder de indruk waren wat je daar ziet. En ja, dat maakt je beroep of je werk af en toe wel, hoe zou je het zeggen, heel dankbaar dat je mensen kan helpen, maar het is af en toe ook wel heel heftig wat je allemaal
ja,
ziet.
Ja, dat laat je niet thuis.
Nee, dat is echt wel heel, je kan niet iedereen helpen en dat zag ik ook een keer zo mooi dat er iemand bij een aardbeving zei van ja, weet je, we weten dat hier iemand onder zit, maar we kunnen hem gewoon niet helpen, want daar ligt te veel rotzooi om die mensen eruit te halen. En dan moet je verder naar de volgende. Ja. Ik zeg niet dat het zo heftig is bij ons, maar we zien wel eens dingen waarbij we niet kunnen helpen, behalve dan even dat pak uitdelen. Maar dan weten we nog niet of diegene daar echt lange termijn mee geholpen is. Maar dat is ook zo wij begonnen zijn van, we willen mensen in ieder geval warmte, waardigheid en bescherming geven door een shelter suit. En dat is soms het begin van weer terugkomen in de society.
Ja, dat is denk ik wel heel mooi. Want ik zei net heel een beetje flauw in de inleiding dat jullie een organisatie zijn die niet het probleem oplossen, maar een deeloplossing leveren. Maar ik zei dat is ook transformatiekracht. Nogal logisch, want vaak als je dat probleem te groot maakt, dan verlamt het bijna of zo. Dan ga je helemaal niks meer doen. Maar het is denk ik wel heel knap om te zeggen, de eerste stap die je wel kunt zetten, die maken we dan met z'n allen.
Ja.
En dat is wat jullie doen. Dan geef je inderdaad iemand weer de kans misschien om eerder terug te veren dan dat je denkt, nou laat het probleem maar aan iemand anders.
Ja, nou ja, dat is de reactie van de eerste uitdeling van een shelter suit. Die man was zo verbaasd, maar ook zo dat hij toch weer hoop kreeg dat er nog mensen waren die aan hem dachten. Mm. Als iemand op een bankje ligt, en ik heb dat ook met eigen ogen gezien, die in een spijkerbroekje met wel een dikke jas aan probeert te slapen. Ja. Ik weet ondertussen hoe moeilijk dat is als het zo koud is. Mm-hmm. En dan komt iemand naar je toe met een kopje soep, maar ook met een shelter suit. Zegt van, nou, dit heb je voor vannacht, en maar kom morgen bij mij langs. En dan kunnen we kijken of we jou kunnen helpen. Want heel vaak is er bij daklozen heel veel schaamte. Ook om naar een hulporganisatie te gaan. Maar als iemand even tijdelijk weer een adres krijgt, kun je heel veel mensen toch al redelijk weer zeg maar helpen. En dat is de communicatie is al het begin. Mm-hmm. En wij horen van heel veel hulporganisaties dat een shelter suit voor hen een absoluut werktuig is om de binding met een dakloze te vinden, de band te scheppen, maar ook die te zeggen van, nou ja, hij is best wel zwaar, hoef je niet de hele dag meer de sjouwen, zet hem hier maar neer, kom je bij ons een kopje koffie halen, maar dan kunnen we gaan praten. Ja. En hoe is het nou gekomen? Hoe kunnen we jou helpen? En dat is heel vaak het begin van weer een succesje om eruit te komen.
Ja, ik moet opeens denken aan de COVID-crisis. Die liet zien hoeveel mensen bijna onmiddellijk in de financiële problemen komen als ze 1 of 2 maanden geen werk hebben. Dus er gebeurde iets buiten hun schuld om. En dan kom je vrij snel in een neerwaartse spiraal. En ik denk dat jij, toen wij kennis maakten, dat ook zei. Het is niet alleen maar mensen met multiproblematiek die niet sporen en niet meer te redden zijn. En het is heel vaak of heel, heel makkelijk voor iemand die net over die grens valt, aan de verkeerde kant belandt. Ja, stel dan iemand naar je omkijkt en je terug de maatschappij intrekt, wil ik zeggen. Maar
ja.
Ik weet niet hoe ik het beter moet uitdrukken, maar ja, je kan inderdaad net die hand zijn die zorgt dat het weer op het juiste spoor komt.
Dat klopt helemaal. En je ziet dus ook, er zijn heel veel arbeidsmigranten dakloos op dit moment, omdat die ook op het randje vaak leven van maat naar maat.
Mm-hmm.
En dan gaat er 1 of 2 weken ziek zijn. En ze worden ook slecht behandeld, om eerlijk te zijn. Dan kunnen ze de huur niet betalen. Worden ze hun huisje uitgekikt. Mm-hmm. Geen familie, geen vrienden, geen vangnet. Tak. En dan sta je op straat. Mm-hmm. Maar ik ben ook verbaasd hoeveel verhalen ik heb gehoord van mensen die een half jaar geleden nog een vrouw en kinderen en een huis en een auto en alles hadden. En een lelijke scheiding hadden.
Mm-hmm.
Even de weg kwijt waren. Zijn werk lieten liggen, even de huur niet betalen of weet ik wat dan ook. En binnen 3-4 maanden is het soms gebeurd. En iemand die daarvoor absoluut succesvol was, ligt ineens aan de kant van de straat. Sterker nog, ik heb ze echt gesproken. Die zeiden van, ik reed er 1,5 jaar geleden langs en toen zag ik ze daar liggen. En toen dacht ik, losers. En 1,5 jaar later lag ik er zelf naast.
Jeetje. Ja.
Zo snel kan het gaan. Mm-hmm. Het is dakloosheid, het is dichterbij dan heel veel mensen denken. En ik noemde net het getal van 30.000 in Nederland. Dat zijn niet allemaal mensen die op straat slapen, maar er zijn er wel heel veel die daar tegenaan schuren. En ik krijg er nu ook een beter oog voor, nu ik dit werk doe.
Mm-hmm.
En ik zie in Nederland ook heel veel mensen die wonen in een auto. Die slapen elke nacht in een auto. Ik laat mijn honden uit op een plek. En nu als ik daar 3 keer naartoe ga, 1 van de 3 keer staat daar een auto. Dan kan ik al zien dat iemand daar 's nachts gewoon in zijn auto heeft geslapen.
Ja. Ga je ook, de trend zien in Nederland? Wordt het erger? Of wat kun je beleidsmatig doen? Krijgen jullie daar zicht op doordat je zo laagdrempelig hulp verleent?
Ja, omdat wij natuurlijk heel veel met hulporganisaties samenwerken, horen wij natuurlijk uit het veld wat daar gebeurt.
Mm-hmm.
Dus wij spreken met de hulpverleners die de pakken uitdelen. En ondanks dat er in de media verteld wordt dat het allemaal beter gaat, weten wij gewoon dat het niet zo is.
Mm-hmm.
Dat er steeds meer jongeren dakloos zijn. De huizenprijzen die duur worden hebben daar een oorzaak van. Maar natuurlijk ook de duurdere energierekeningen, de inflatie.
Mm.
Al dat samen. Dakloosheid is bijna altijd gerelateerd aan ook de huizenprijzen van een stad. Hoe duurder de stad, hoe meer daklozen.
Mm-hmm. Mm-hmm. En als je een tip mag geven of advies mag geven aan beleidsmakers, zou je dat ook kunnen op basis van wat jullie dagelijks zien?
Nou ja, dan ik denk dat een stad of een gemeente verplicht is om te zorgen dat de betaalbare woningen blijven in een stad.
Ja.
De huizenprijzen, de huurprijzen hebben heel veel invloed op hoe mensen hun geld kunnen besteden. Als de huren heel hoog worden, ja, mensen blijven hun gas, water, licht en hun huur misschien wel betalen, maar dan hebben ze geen geld om andere dingen te doen. Maar als het dan, ja, wat ik zeg, heel even misgaat, dan is het ook gelijk helemaal mis. Dan ben je alles kwijt. En als je geen huis meer hebt, ja, dan is je leven ineens toch wel heel anders.
Zeker, ja. En jullie werken veel met andere hulporganisaties, zei je al. Dus samen zie je natuurlijk nog meer. En kun je echt goede input leveren voor uitvoerbaar beleid.
Ja, dus we hebben gewoon een schrijnend tekort aan betaalbare woningen.
Ja.
Maar dat hoor je continu in de politiek.
Ja.
Laten we het niet te politiek maken. Maar dat is wel een probleem wat dakloosheid teweeg brengt.
Exact. En misschien ook wat je net vertelde, arbeidsmigranten die, nee dat zeg ik verkeerd, vluchtelingen die niet mogen werken.
Bijvoorbeeld. Ja, weet je, we zien overal bij elk restaurant gevraagd mensen personeel gezocht.
Mm-hmm.
En er zijn zoveel mensen die wel zouden willen en kunnen werken, maar het niet mogen.
Mm-hmm.
Ja, dat is natuurlijk heel raar. Dat is gewoon de arbeidsmarkt en de vraag en aanbod is totaal niet goed op elkaar afgestemd.
Mm-hmm.
En er zijn veel te veel regeltjes die het heel moeilijk maken om mensen een kans te geven.
Mm-hmm.
Want je ziet uiteindelijk ook hier, als je mensen wel een kans geeft, en dat het dan wel lukt. En dat mensen, wij zijn hier ook mensen kwijtgeraakt, om maar zo te zeggen. Doordat zie je de taal leren en dan denk je, ja, ik vind het heel leuk bij Shelter Suit, maar nu spreek ik gewoon Nederlands. Nu is er voor mij de arbeidsmarkt wat groter en die gaan op een andere plek werken.
Mm-hmm.
Daar zijn we heel blij om.
Zeker.
Maar ja, ook soms is het heel jammer om iemand te
verliezen. Ja, sowieso. Maar dat zie je inderdaad, dat je wel echt bijdraagt aan kansengelijkheid of vergroten van kansen. Dus nee, zonder de podcast of dit verhaal te politiek te maken, vraag ik daarna omdat ik, nou, ook wel vaker zie dat hoe meer bottom-up je begint en hoe kleiner en in de haarvaten je gaat zitten van een bepaald onderwerp, hoe meer je gaat zien waar oplossingsrichtingen zitten. Het hoeft niet altijd top-down met meeslepende visies. Maar ik kreeg zomaar het idee dat jullie daar ook een goede impact op kunnen hebben.
Ja.
En niet alleen op wat we nu behandelen, van hoe komen mensen in de dakloosheid terecht. Maar jullie doen heel veel aan duurzaamheid. Het upcyclen, zei jij net. Vertel daar eens wat over als je wil, hoe dat in zijn werk gaat. Ja. Met de producten die jullie binnenkrijgen.
Ja, wij werken echt als een fabriek. Dus er komen hier rollen stof binnen van verschillende textielbedrijven. Die worden hier gesneden. Textielbedrijven die stoffen verven of printen, daar zit altijd wel een keer om de zoveel meter foutjes tussen. Of dat is dan een B-keuze. Voor die merken is dat dan niet meer te verkopen of te gebruiken. Maar het heeft alle functionaliteiten die wij nodig hebben voor een shelter suit of een shelter bag. Waterwinddicht, al die dingen. En wij kunnen die weer hergebruiken en upcyclen en daar een impactvol product van maken. Dus wij ruimen hier nu per jaar meer dan 50.000 kilo aan stoffen op die eigenlijk anders, ik zou bijna zeggen, waardeloos zouden zijn. En waarschijnlijk op de afvalberg terechtkwamen. Mm-hmm. Die wij weer op een mooie sociale manier omzetten in een impactvol product.
Zeker.
En dat is wel heel, heel bijzonder.
Ja, en je liet mij net ook krattenvol slaapzakken zien. Nou, dat vond ik net heel grappig. Ik heb kaartjes gehaald vorige week voor Pinkpop. Jij noemde Pinkpop omdat we natuurlijk allemaal wel weten hoe een festivalterrein eruit ziet als de feestgangers naar huis zijn. Daar liggen heel veel oude tenten die misschien kapot zijn gewaaid, maar met de slaapzakken erin. En jij zei net, wij hebben een samenwerking met dit soort festivalterreinen of festivals.
Ja.
En die slaapzakken gebruiken jullie, of hergebruiken jullie, voor deze pakken.
Ja, ja, de organisatoren zijn natuurlijk ook steeds meer, voelen zich meer verplicht om, vroeger werden die volgens mij zelfs ritueel verbrand de laatste avond, als ik de verhalen hoor. Mm-hmm. Tegenwoordig gaan we gelukkig wat beter mee om. Maar de slaapzak, een slaapzak met een synthetische voering, dus niet met veren, met down, maar de synthetische voering is voor ons, gebruiken wij als lining in onze shelter suits. Mm-hmm. Dus die zijn voor ons heel goed her te gebruiken. En bij festivals wordt soms een tentje en een slaapzak aangeboden met het kaartje. En die laten mensen daarna achter. Wij hebben nu met de organisatoren die samenwerking dat al die slaapzakken die daar achterblijven, die worden gedoneerd aan de Shelter Suit Foundation. Mm-hmm. We hebben hier 4 industriële machines staan van Miele. Daar wassen wij en drogen wij onze slaapzakken mee. En dan worden ze hier op maat gesneden dat ze weer in een shelter suit passen. Zodat ze nog in ieder geval een tweede leven krijgen.
Ja. Mooi. Ja. Heb je nog meer van dit soort bijzondere samenwerkingen?
Wij krijgen bijvoorbeeld matjes van Auping. Die we in onze shelter bag, dan moet ik misschien even uitleggen, we hebben 2 producten die we maken, een shelter suit en een shelter bag. Een shelter suit is de jas met afritsbare slaapzak, die echt heel dik en heel warm is. En een shelter bag zijn we in 2019 mee begonnen. Dat is een soort bivy tentje wat voor mildere klimaten geschikt is. En dat is een slaapzakje met een matje erin en een kussentje en een tentje voor je hoofd. En die maken we ook. Die wordt vooral gemaakt in onze social factory in Kaapstad in Zuid-Afrika. Daar maken ze alleen de shelter bag, maar we hebben hier ondertussen een extra lijntje opgezet om daar ook elke maand bijna 80, 90 stuks van te maken. En daar zit een matje in en die krijgen wij dan weer van het snijafval van Auping en die wij daarin verwerken.
Mm-hmm. Jeetje, dat zeg je nu al een aantal keren, maar jullie pakken en tenten zijn zo goed dat wereldwijd opvalt en dat jullie dus naar steeds meer landen of steden exporteren?
Ja, dat is toch ook een beetje het domino effect. Als wij een distributie doen in een nieuwe stad of een nieuw land, proberen wij dat te laten zien aan onze donateurs. Maar ook op LinkedIn, op Instagram en allerlei andere social kanalen of vertellen, zoals in deze podcast. En het mooie is dat daar altijd mensen zijn, ik wist niet dat shelter suit bestond en wat mooi en ik wil lokaal impact maken in mijn provincie of in mijn dorp of in mijn stad. En dat kunnen wij dus doen. We hebben vorig jaar 1000 pakken bijvoorbeeld uitgedeeld in München. Maar gewoon omdat een lokaal radiostation een soort serious request-achtige actie heeft gedaan. En wist dat er 1000 mensen echt zonder huis waren. En het was heel koud, er lag een halve meter sneeuw, het was -14. Hmm. En die hebben op de radio een fundraise-actie begonnen. En in een week tijd hadden ze genoeg geld bij elkaar om 1000 pakken te distribueren in München. Nou, dat soort mooie dingen gebeuren er ook.
Ja. Ja, en dat kunnen jullie makkelijk aan met deze fabriek?
Dat kunnen wij aan. Wij kunnen de hele zomer doorproduceren. Dus we hebben altijd een voorraad in de winter. Die proberen we dan ook echt allemaal weg te krijgen. Hmm. In ieder geval gedistribueerd te krijgen. Maar wij zijn een goed doel. Dus wij leven van donaties. Daar moet natuurlijk wel een bedrag tegenover staan. Maar wij krijgen steeds meer donateurs die ons gewoon steunen financieel. Van hele kleine tot hele grote bedragen. Maar dat voordeel is dat dat dus niet geoormerkt is, zoals dat zo mooi heet in de NGO-wereld. Mm. Dus die kunnen we uitdelen waar we willen. Mm. Dus als wij zeg maar op dat moment geld over hebben in dat potje, dan kiezen wij een stad of een hulporganisatie die ons vraagt of dat er ergens een ramp is. En dan zeggen we oké, hier gaan we direct helpen en dan gaan onze pakken daar naartoe.
Ja, dus dat begrijp ik als ze in München een bestelling doen van 1000 pakken. Maar je noemde Oekraïne, maar ook de aardbeving in Turkije. Maar daar besluiten jullie dan zelf, als je genoeg donaties hebt, om daar te gaan helpen?
Economisch dakloos, dan beslissen we zelf. En bij de natuurrampen hebben we ook zelf beslist dat wij het zo relevant vonden dat wij die mensen wilden helpen. Mm-hmm. En daar zijn we toch weer bijna activistisch te werk gegaan door te zeggen van we hebben met ons team samen besloten van jongens, we weten dat onze pakken kunnen helpen. Mm-hmm. We gaan ze gewoon sturen en we gaan daarna pas vertellen wat we doen en dan gaan we aan de mensen laten zien wat we hebben gedaan en dan gaan we vragen om geld. En wij zien dat voor onze, wij zijn natuurlijk nog een kleine goed doel, om het zo te zeggen, een kleine NGO, dat wel werkt en dat mensen ook heel veel complimenten krijgen erover van jullie doen direct wat. Zonder daarvoor geld te vragen. Dus daarom geven we jullie geld. Mm. Dat werkt even net weer andersom. Zoals wij ook begonnen zijn van we gaan gewoon een pak maken. En we gaan mensen helpen. En hoe we dat gefinancierd krijgen, dat zien we later wel.
Ja, ja. En als je alles bij elkaar op moet tellen, heb je dan een beeld van hoeveel jullie uit hebben gedeeld? In totaal?
Tot nu toe hebben wij, niet precies, maar we denken dat we vanaf het begin dat we zijn begonnen, nu toch al zeker meer dan 30.000 mensen hebben kunnen helpen aan een van onze producten. Mag ik wel bij zeggen dat wij vooral de laatste 3 jaar, dit jaar moet allemaal nog gebeuren, maar de laatste 2 jaar, dat we daar wel de grootste sprong hebben gemaakt. Mm-hmm. We hebben in 2022 5.000 shelter suits gemaakt hier in Enschede. Vorig jaar 8.600. En dit jaar hebben we onze target op 10.000 gezet. En dan maken we waarschijnlijk ook nog 1.000 shelterbags daarnaast. Check. Dus we maken er steeds meer. Nou, dat is net als bij een bedrijf. Dan hebben we ook meer financiën nodig. Dus de druk wordt wel wat groter. Maar wij zien de toekomst we hopen dat heel veel mensen dit ook horen en ons een warm hart toedragen en ons helpen dit te bewerkstelligen.
Nou, dat hoop ik van harte met jou. Deze podcast gaat ook over de leiderschapskwaliteiten die je nodig hebt om voorop te gaan bij het aanpakken van dit soort maatschappelijke uitdagingen. Als je daar iets over moet zeggen, wat vergt het nou van je of van de oprichter om zomaar je baan op te zeggen en te denken ik ga iets goed doen voor de wereld?
Ja, als ik dat voor mezelf mag zeggen, ik zei het in de introductie, maar ik ben nu 55. Ik werk 1,5 jaar voor Sheltersuit. Ik heb mijn hele leven een commerciële baan gehad en ook heel internationaal gewerkt. Ik volgde Sheltersuit al en ik had ook zoiets van, ik wil gewoon eens een keer wat teruggeven aan de wereld. En ik wil mijn kennis, mijn netwerken, mijn ervaringen maar eens inzetten voor iets anders dan een bedrijf wat geld verdient of waar aandeelhouders blij van worden. Maar hier gaan we mensen helpen. En dat is wel bijzonder. Ik zeg niet dat het iets van leiderschap heeft, maar dat is wel het omdenken vind ik mooi. En het vanuit je hart dingen doen. En daar word je, kan ik uit ervaring vertellen, gewoon heel blij van.
Ja.
En durf het gewoon te zeggen, ik verdien minder dan wat ik vroeger verdiende. Maar de voldoening voor het werk wat ik nu doe is onbetaalbaar.
Mm-hmm. Ja, maar jij liet mij net jullie fabriek zien en ook de aanpassingen die jullie in de loop der jaren aan de pakken hebben gedaan. Toen dacht ik, dat is ook wel een talent wat je moet hebben volgens mij, als je gaat innoveren zeker, maar... Dat je ergens begint en dan, ik denk in overleg met de mensen die jullie pakken krijgen, gaat bekijken hoe je je product kunt aanpassen. Dus gaandeweg leren en niet bang zijn om fouten te maken. En nou ja, terwijl je nog niet precies weet waar je goed aan doet, toch maar beginnen.
Ja, en ik denk heel veel doorzettingsvermogen. Dat zie ik zelf in mijn carrière ook. Heel veel ondernemingen zijn zogenaamd niet gelukt, maar ook omdat het... er te weinig doorzettingsvermogen was om het voor elkaar te krijgen. Wij hebben hier tijden gehad dat we met, ik weet niet hoeveel vrijwilligers werken, dat heb ik allemaal gehoord hoor, ik heb die tijd niet meegemaakt. En dat toch de ballen hoog werden gehouden en dat het soms nachten door werd gewerkt omdat er een order kreeg van een shelter suit. Nu is het allemaal anders, maar er zit heel veel... geloof in wat je wil doen, kan zoveel, ook zoveel opleveren. En de wilskracht van ook deze onderneming, om het maar zo te zeggen, of deze organisatie, is denk ik ook onverwoestbaar. Dat hoor ik ook vaak van mensen die hier komen en zeggen, ja, als ik met jullie allemaal praat en ik zie wat jullie allemaal doen, dat is ongelooflijk wat jullie met 7 mensen, niks ten nadele van mijn collega's in de fabriek, maar wat jullie met 7 mensen voor elkaar boksen om deze organisatie gewoon draaiend te houden.
Ja. Mooi hoor. Nou, ik vind het heel bijzonder wat jullie doen en ook hoe jij daarover vertelt. Dus als jij nog 1 tip mocht geven voor mensen die ook het verschil willen maken in hun omgeving en niet weten waar ze moeten beginnen.
Ik zou zeggen, ja... Het is bijna een commerciële advertentie die dat af en toe zeggen. Maar ja, gewoon doen. Begin. Want je hebt niks te verliezen. Je weet wat je nu kunt. Je kunt heel vaak nog terug naar waar je goed in bent. Of wat je kan. Of wat je op dit moment doet. Dus dat geloof moet je ook in jezelf hebben. Dat je dat altijd weer terug kan krijgen. Maar ik heb al zoveel mensen gesproken die op een latere leeftijd. Of nou ook Bas die dan misschien 24 was. Die dacht rijk te worden met zijn collectie kleding. En heel wat anders is gaan doen en nu denkt van ja, dat is wel zo geweldig wat ik nu gedaan heb en wat ik doe. En dat je de sprong in het diepe gewoon moet wagen. Want uiteindelijk is het, je volg je hart. En als je dingen doet die je leuk vindt, dan gaan dingen zoveel makkelijker en gaan dingen zoveel meer vanzelf. En Cruijff zei het al van, ik geloof zo'n Cruijffiaanse uitspraak van je gaat het pas zien als je het doet of zo. Maar dat is wel zo. En dat zou ik mensen zeggen. Twijfel niet te veel, maar ga het gewoon doen.
Mm-hmm. People helping people hadden jullie hier groot aan de muur hangen. Dus dat is jullie leidend principe om alles aan op te hangen. Dus ga het maar gewoon doen. Maar...
Ja, en je zult zien dat... dat is dan ook nog een advies. Vertel alle mensen wat je wil gaan doen. Want je zult er verbaasd van staan hoeveel mensen je willen helpen. Mm-hmm. Is het niet met advies, dan is het wel met een connectie of misschien wel met financiën. Het maakt niet uit. Mm-hmm. Maar er zijn zoveel mensen die mensen willen helpen. En dat is ook mooi van dit beroep wat ik nu heb. Ik ben de mensheid toch wel weer wat mooier gaan vinden. Want er zijn zoveel mensen die andere mensen willen helpen. Die als jij niet voor een NGO werkt, zie je dat heel vaak niet. Maar ik zie het nu met eigen ogen hoeveel mensen ons helpen. Anders zouden wij niet bestaan. Mm-hmm. Het is heel simpel. En dat is ongelooflijk hoeveel mensen er kunnen leven van eigenlijk andere mensen die ons in de lucht houden. En bij deze podcast, als iemand luistert die donateur is, dankjewel.
Ja, en over donateurs gesproken, jullie leven, jullie werken op basis van donaties. Dus als mensen nu denken, ik kan daar ook iets aan bijdragen, waar kunnen ze jullie dan vinden?
Heel simpel, onze website www.sheltersuit.com. En als je de pagina opent, zie je al als het goed is een donatiebutton. Maar ik zou ook zeggen, lees het wat er allemaal staat. Mm-hmm. Help ons, steun ons.
Hoeveel kost het om 1 pak te maken?
Een shelter suit kost €300 om te maken zoals de manier zoals wij het doen. En een shelter bag kost €100.
Ja, dat is toch iets moois voor een bedrijf om zo'n pak te sponsoren.
Ja, absoluut.
Kunnen jullie ook andere dingen gebruiken dan donaties? Dus de praktische donaties? Ik noemde net slaapzakken die ik hier zag liggen. Maar...
Ja, nou ja, dat dus ook. Je hebt net Pinkpop genoemd, maar wij werken ook samen met Het Goed. Dat is een tweedehands kledingwinkelketen in heel Nederland. En die verzamelen ook slaapzakken. Die houden het altijd apart voor ons. Mm-hmm. En die... Eén keer in de maand rijdt iemand langs de vestigingen en die komen dan allemaal hier terecht. Mm. Dus dat is het enige product wat wij kunnen upcyclen. Mm-hmm. Maar als iemand denkt van ja, ik heb stoffen over, wij kunnen alleen geweven stoffen gebruiken. Maar die kunnen wij soms ook gebruiken in de manchetten of andere dingen. Dus ja.
Geweven stoffen, synthetische slaapzakken.
Ja.
En heel veel... Financiële donaties.
Heel veel financiële donaties, ja.
Nou, laten we dan hopen dat dit verhaal van jou daar nog een bijdrage aan heeft geleverd. Ik vond het heel inspirerend. Wij kijken nog even rond hier. Wij gaan nog wat foto's maken, want ik denk als we die op LinkedIn, waar ik de podcast altijd aankondig, erbij zetten, dan gaat het misschien ook nog wat meer leven. Maar ja, ik wil je hartelijk danken voor jouw verhaal en blijf mensen helpen.
Dankjewel, gaan we doen.